Weet je nog, van eigenlijk al best een tijdje geleden, van zeg maar het pre-corona tijdperk, dat je zomaar op weg kon gaan naar Schiphol of naar welke luchthaven dan ook, om daar het vliegtuig te nemen op weg naar familie of naar je vakantiebestemming of gewoon voor een zakenreis. Hoe dat ooit weer normaal moet gaan worden weet ik niet, maar het zal vast wel goed gaan komen. Maar stel je voor, het is weer zover. En je komt aan op Schiphol, je hebt net je auto geparkeerd, je gaat inchecken, je levert je koffers in. Je gaat door de security en door de douane. En dan kom je aan in die hal waar je, als je geluk hebt, niet al te lang hoeft te wachten. 1 tot 2 uur, maar als je pech hebt, soms uren moet wachten. Voordat op dat inlichtingenbord de mededeling verschijnt dat je op weg kunt gaan naar de gate om daar te gaan boarden. Gelukkig is er in zo'n ruimte, tenminste op een beetje vliegveld, van alles en nog wat te doen. Je kunt gaan winkelen, er zijn koffietentjes, eettentjes. Je kunt een massagestoel nemen, je kunt zelfs naar een stilteruimte gaan. Je hoeft je geen moment te vervelen. Alleen, wat dan wel belangrijk is, dat je met al dat vermaak om je heen, dat je niet vergeet af en toe even op de informatieborden te kijken om te weten of het al tijd wordt om naar de gate te gaan voor de boarding. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je je vlucht mist. Ik weet niet van welk vliegveld dit precies is, maar hier zie je zo'n informatiebord. En als je goed kijkt, dan zie je dat er 3 verschillende mededelingen zijn voor de reizigers. Voor de reizigers richting Sion, die hebben de mededeling Relax and Enjoy. Dus die kunnen gewoon nog heerlijk bezig gaan met van alles en nog wat. Geen probleem. Maar voor de reizigers naar Berlijn en Parijs is de mededeling Go to Gate. Dan moet je niet nog een winkel ingaan, dan moet je niet nog een drankje bestellen. Dan wordt het echt tijd om de koffers die je nog bij je hebt, om die te pakken en op weg te gaan. Maar er zijn ook vluchten naar Faro, Boekarest, Amsterdam en Pisa. En daar is in rood een hele duidelijke mededeling te lezen. Boarding Final Call. Nou, als je deze mededeling ziet, dan weet je, dan heb je maar 1 ding te doen. En dat is met gezwinde spoed op weg naar de gate. Geen tijd meer voor allerlei dingen die je misschien nog had willen doen. Gewoon zo snel mogelijk. En doe je dat niet, dan loop je het risico je vlucht te missen. Nou kan ik me voorstellen dat je met deze inleiding nu al denkt van, ho, wacht even Wim, waar ga jij met deze videopreek naartoe? Je gaat ons zeker nu vertellen dat we in de eindtijd leven en dat de coronacrisis de final call is. Nou, wees gerust, dat ga ik je niet vertellen. Al geloof ik wel dat de coronacrisis een van de vele tekenen is die erop wijzen dat we leven in de eindtijd en dat de wederkomst van de Heer Jezus misschien wel veel dichterbij is dan we denken. En dan heb ik het niet eens zozeer over de coronapandemie, want als we kijken naar de geschiedenis, nou, nog maar een eeuw geleden hadden we de pandemie van de Spaanse griep met 50 tot 100 miljoen doden. Maar ik doel dan meer op wat deze coronacrisis allemaal in een stroomversnelling brengt. Want ik geloof dat alles wat er nu gebeurt, dat het ons grote stappen dichter bij die wereld brengt, zoals die wordt omschreven in het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring. Ik geloof dat als we om ons heen kijken, dat alles erop wijst dat de wederkomst van de Heer Jezus zeer aanstaande is. Dit is niet bedoeld als een theologisch statement of als een theologische stelling waar je vervolgens heftig over kunt gaan discussiëren. Het is bedoeld als een verwoording van een heel diep verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus. En mag ik daar eens met je over nadenken? En ik wil het graag doen aan de hand van woorden, en dat is ook het thema van deze videopreek, aan de hand van woorden uit Openbaring 22, waar we dit lezen. En de geest en de bruid zeggen, kom. In dit seizoen denken we na over dat jaarthema, leven door de geest. We hebben al heel veel geleerd over wat de Heilige Geest in ons leven wil doen en door ons leven heen tot stand wil brengen. In deze tekst gaan we iets zien van wat het diepe verlangen is van de Heilige Geest. En dat is dat de Heer Jezus terug gaat komen. En als het goed is, is dat niet alleen het verlangen van de Geest, maar ook het verlangen van de bruid en de Geest en de bruid zeggen kom. Deze woorden die komen uit het laatste gedeelte van de Openbaring. Een soort nawoord, een epiloog. Voordat we straks dat hele stukje even gaan lezen, wil ik je eerst even meenemen naar het begin van dit bijzondere Bijbelboek. Dat alleen maar actueler en actueler wordt en dat zich als het ware voor onze ogen aan het uitrollen is. Helemaal aan het begin, hoofdstuk 1 vers 1, vinden we gelijk wat de bedoeling is van dit boek. Waar het om gaat, wat zeg maar een soort inhoudsopgave. Lees maar mee. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Dus waar gaat het in het Bijbelboek om? Om die dingen die spoedig moeten geschieden. En God heeft ervoor gekozen om dat aan ons als zijn kinderen te laten zien. En dan volgt in het eerste hoofdstuk gelijk een heel bijzondere belofte. Er is geen enkel ander Bijbelboek dat begint met zo'n specifieke belofte van zegen. En dat als je ermee aan de slag gaat, dat het je zalig, dat het je gelukkig zal maken. Want dat lezen we in 1 vers 3. Zalig, gelukkig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus waar het bij de Openbaring om gaat is, het zal je gelukkig, het zal je zalig maken als je het leest. Ik denk dat er heel wat christenen zijn die de Openbaring nog nooit gelezen hebben. Maar hier krijg je de belofte, als je het leest, en lees het niet één keer, maar lees het telkens weer en blijf het lezen. Het zal je gelukkig maken. Het tweede wat we hier lezen is dat we er moeten horen, dat we er moeten luisteren. We moeten luisteren naar de woorden van dit boek en naar de uitleg daarvan. Zo belangrijk om daar juist in onze tijd mee bezig te zijn. En het derde wat hier staat is dat we in acht moeten nemen wat erin geschreven staat. Dat betekent zoveel als aandacht schenken aan, ermee bezig gaan. Maar het betekent ook eraan gehoorzaam zijn, gewoon doen wat er in het boek staat. Een beetje schrijven van boeken weet dat je natuurlijk niet de clue, het plot van het verhaal al helemaal aan het begin van het boek moet weggeven. Nee, die bewaar je het liefst tot de laatste bladzijde van het boek, zodat de lezer vooral blijft lezen. Openbaring is niet bedoeld als een spannende detective of als een meeslepende roman. Nee, het is bedoeld, de naam zegt het al, om openbaring te geven. En heel mooi dat je gelijk al helemaal aan het begin te horen krijgt, te lezen krijgt, waar het uiteindelijk vanaf hoofdstuk 20 op uit gaat komen. Lees maar mee, hoofdstuk 1 vers 7. Zie, hij, de Heer Jezus, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Vervolgens krijgt Johannes een bijzondere openbaring van de verheerlijkte Christus, bekleed met hemelse heerlijkheid. En daarna volgt een opdracht. 1 vers 19. Johannes, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Je zou dit vers kunnen zien als een soort gebruiksaanwijzing. Als een outline van hoe je dit boek moet lezen. Het bestaat eigenlijk uit drie delen. Johannes moet opschrijven wat hij heeft gezien. Staat er in het Grieks in verleden tijd. Dat slaat op wat hij net heeft gezien, die openbaring van de verheerlijkte Christus. Hij moet opschrijven wat is. Dat gaat over de periode van de kerk, verwoord in die zeven brieven in hoofdstuk 2 en 3. En hij moet gaan schrijven wat hierna zal geschieden. En als je hoofdstuk 4 vers 1 leest, dan wordt duidelijk dat het daarna, vanaf dat punt, gaat over wat hierna zal geschieden. En dan sluit Openbaring af met een epiloog. En daar gaan we met elkaar lezen. Nou, alles wat Johannes is geopenbaard, en dat eindigt dan met een geweldige omschrijving van het nieuwe Jeruzalem, lezen we in Openbaring 22 vers 6. En hij, de engel die door de hele openbaring heen als een soort tussenpersoon heeft gediend. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Andere vertalingen hebben hier wat er binnenkort moet gebeuren. Het kan allebei. Het woord dat hier wordt gebruikt, tagos, daar hebben wij tagometer, toerenteller vandaan. Dat betekent zowel als dat het binnenkort zal gaan plaatsvinden, maar het kan ook betekenen dat wanneer het gebeurt, dat het heel snel met spoed zal gebeuren. En zie, vers 7. En hier neemt Jezus zelf het woord. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Als ik dit zo lees, dan denk ik, wordt het niet de hoogste tijd dat wij de woorden van dit boek in acht gaan nemen? Dat we het gaan lezen, dat we ernaar gaan luisteren en dat we ermee aan de slag gaan? Als ik hier met broers en zussen in het geloof over spreek, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik me er soms wel wat over verbaas dat over de reacties die je dan krijgt. Ook soms binnen Berea, jawel. Soms merk ik als ik aan mensen vertel dat ik geloof dat de Heer Jezus spoedig terug gaat komen, dan zie ik gewoon in de blik van de ogen van die ander zoiets van, zeker weer zo'n eindtijdfreak die met allerlei complottheorieën nu wil gaan bewijzen dat de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande is. Nou, wees gerust, ik ben geen eindtijdfreak. En als je met het geloof dat Jezus spoedig terugkomt dat wel bent, nou, dan kom ik er in de Bijbel eerlijk gezegd heel wat tegen. Maar wat ik soms ook bij mensen wel proef, is als ik hierover begin, zoiets van geen interesse. Iemand zei een keer tegen mij, Wim, prima hoor dat je daar zo mee bezig bent, maar ik heb niet zoveel met openbaring. Dat hoeft voor mij allemaal niet zo. Met alle respect, hè, maar dat is eigenlijk net zo dom als dat je in die, denk nog even aan het voorbeeld waar ik mee begon, als dat je in die hal zit te wachten tot je naar de gate kunt gaan en dat je zegt van ja, weet je, ik heb niet zoveel met die informatieborden, al die dingen, daar heb ik niet zoveel mee. Dan loop je wel het risico dat je echt je vlucht mist. Ik kom ook mensen tegen die zich gewoon helemaal niet bewust zijn van wat er in de openbaring staat. Laat staan dat ze zich er bewust van zijn dat de dingen die daar geschreven worden misschien wel alles te maken hebben met zaken die in onze tijd zich zo aan het ontwikkelen zijn. Ik kom ook andere mensen tegen en die reageren al heel snel met woorden als, sorry Wim, ik vind het te ingewikkeld. Ik geef onmiddellijk toe, Openbaring is niet het gemakkelijkste boek. Al moet ik zeggen, als je de moeite neemt om het echt te gaan bestuderen, dan valt het heus wel mee. Het is bedoeld om openbaring te geven, niet om het ingewikkeld te maken, maar juist om dingen openbaar te maken, om dingen helder te maken. Dat is Gods uitgangspunt bij dit boek. Vers 12. En zie, voor de tweede keer, en zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En dan komen we aan bij vers 17, waar we ons thema vinden. En de geest en de bruid zeggen, kom! En daar staat er nog bij, en laat hij die het hoort zeggen, kom! En laat hij die dorst heeft, komen! En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Vers 20, voor de derde keer. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Mensen, ik ben me ervan bewust dat door de hele geschiedenis van de kerk heen, 2000 jaar lang, dat er altijd mannen en vrouwen zijn geweest die vanuit verlangen, vanuit verwachting, vanuit geloof hebben gezegd dat de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande is. En dit wordt soms heel gemakkelijk gebruikt om dan aan te geven van joh, dat roepen ze al 2000 jaar, dus alsof we ons daar dan maar niet nu druk over hoeven te maken. Maar mag ik hier twee dingen over zeggen? Ja, inderdaad, het wordt al generaties lang beleden en geloofd en er wordt naar uitgezien dat de Heer Jezus terugkomt. Maar er komt een tijd Er komt een tijd. En waarom zou het niet de tijd zijn waarin wij nu leven, dat Jezus echt terugkomt zoals hij heeft beloofd? Zie, ik kom spoedig. En het tweede wat ik wil zeggen, en ik heb dat eerder gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. Er is nog nooit een generatie geweest die zoveel vervulde tekenen van de tijd heeft gezien die erop duiden dat de wederkomst van de Heer Jezus aanstaande is. Ik zei aan het begin dat het niet bedoeld is als een theologische stelling of zo, maar meer als een verlangen. Zoals dat zo mooi tot uitdrukking wordt gebracht in Openbaring 22 vers 17. We laten het nog een keer zien. En de geest en de bruid zeggen kom en laat hij die het hoort zeggen kom. Het lijkt in Openbaring 22 wel een soort van chat tussen hemel en aarde. En het eerste appje dat binnenkomt, poing op je telefoon, een appje van Jezus met deze boodschap. En zie, ik kom spoedig. Even later komt er weer een appje binnen. Opnieuw met dezelfde boodschap. Zie, ik kom spoedig. Voor het geval misschien het eerste appje nog niet was gelezen of zo. En dan de reactie. Een gezamenlijke reactie van de geest, de Heilige Geest en de bruid, de kerk, de gemeente. Dat zijn wij. Een reactie die bestaat uit maar één woord, maar een woord dat wordt uitgesproken met zoveel passie, met zoveel verlangen, met zoveel verwachting. En dat is dit woord, kom. En dan gelijk een reactie terug. Ja, ik kom spoedig. Amen. Oh, ja, kom, Heer Jezus. Weet je dat dit verlangen en deze verwachting het kenmerk was van de gelovigen van zeg maar het eerste uur? Paulus bijvoorbeeld, die schrijft aan de gelovigen in Korinthe in 1 vers 7, terwijl u vol verwachting uitziet naar het moment dat onze Heer Jezus Christus zich zal openbaren. En Petrus schrijft aan de gelovigen, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. Hoe is dat in ons hart? In ons leven? Hoe is het in jouw leven? Is dit het verlangen van jouw hart? Is dit de verwachting van waaruit je leeft? En de geest en de bruid zeggen kom. En, we lazen het al, het gaat nog verder. En laat hij die het hoort zeggen kom. Om wie gaat het hier? Wie wordt er hier bedoeld met die hij? Nou, heel eenvoudig. Het gaat hier om die mensen die nog niet tot de bruid behoren. Die nog niet bij de kerk van Jezus Christus behoren. Het gaat hier om de mensen die nog niet geloven in de Heer Jezus. En het is de bedoeling dat zij het uiteindelijk ook gaan uitroepen, kom. Dat zij tot geloof gaan komen, dat zij het gaan horen, dat ze Jezus nodig hebben in hun leven. En dat ze uiteindelijk worden vervuld met datzelfde verlangen, de geest en de bruid. En al die mensen die Jezus nu nog niet kennen, maar tot geloof gaan komen, dat ze ook gaan uitroepen, oh kom Heer Jezus. En daarom in het vers niet alleen een uitnodiging naar Jezus toe, kom, maar ook een uitnodiging naar de mensen toe die Jezus nog niet kennen. Dat vinden we in het tweede stukje van dit vers. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dit is een uitnodiging voor al die mensen van 2020. Al die mensen in jouw directe omgeving of misschien ben je er zelf wel een van. Mensen die zo'n dorst hebben, die zo'n honger hebben van het hart. Maar wat ze ook doen in hun leven, wat ze ook vinden, het verzadigt niet. En dan is de uitnodiging, kom tot Jezus. Laat hij die dorst heeft komen, laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat is de boodschap die we vandaag ook in deze tijd aan mensen mogen geven. Kom tot Jezus. Met de bedoeling dat ze uiteindelijk meezingen dat lied met maar één woord, kom. Maar wat betekent dit nou voor ons leven van vandaag, gewoon hier op aarde? Als we leven vanuit dat verlangen, vanuit die verwachting, wat heeft dat voor consequenties voor ons leven hier en nu? Mag ik dat duidelijk maken met een hele bekende afkorting? BHV. Dat staat normaal voor bedrijfshulpverlening. Maar mag ik daar in deze videopreek even een andere invulling aan geven? BHV. De eerste letter, de B, die staat voor bekering. Ik geloof dat we leven in een tijd waarin het zo dringend nodig is dat mensen zich bekeren tot de levende God. Dat ze hun leven geven aan Jezus. Dat ze hun kleren laten wassen door het bloed van het lam, zoals je dat zo mooi leest in de Openbaring. En dat ze deel gaan uitmaken van de gemeente en ook mogen gaan leven vanuit dat verlangen. Kom, bekering. En als jij nu kijkt, en misschien zit je met een hele groep of ben je alleen. Als jij nu kijkt en je hebt je nog niet bekeerd, dan wil ik je dringend uitnodigen om je te bekeren, om je leven te geven aan Jezus. De B van bekering, de H van heiliging. We lezen in 2 Petrus 3 vers 14 en in dat gedeelte gaat het ook over de wederkomst van de Heer Jezus. Het gaat in de Bijbel op zoveel plaatsen over de wederkomst. Maar dan zegt Petrus dit, omdat u hier naar uitziet, naar de wederkomst, geliefde broeders en zusters, moeten zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. De B van bekering, de H van heiliging en de V van verkondiging. Vertel het aan de mensen. Dat ze met hun dorst, dat ze met hun honger bij Jezus mogen komen en dat hij wil geven van het water van leven en dat ze dat voor niets van hem mogen ontvangen. We moeten het verkondigen, we moeten het de mensen vertellen. We moeten er niet alleen als gelovigen met elkaar over spreken en naar uitzien dat Jezus spoedig terugkomt. Maar laat dit ook de boodschap zijn van de kerk aan de wereld. Jezus komt spoedig terug en bekeer je en geef je leven aan hem. BHV, bekering, heiliging en verkondiging. En de geest en de bruid zeggen, kom. En ik hoop dat dit ook resoneert in jouw hart. En dat je het samen met de geest wil uitroepen, wil uitzingen. Heere Jezus, wilt u komen? Jezus zegt tot drie keer toe, zie ik kom spoedig. En wij mogen daarop reageren. Kom, Heere Jezus, kom. Zullen we bidden met elkaar? Heere Jezus, dank u wel dat u tot drie keer toe hebt beloofd dat u spoedig komt. En u hebt gezegd dat we met elkaar mogen en moeten letten op de tekenen van de tijd en dat er dingen zullen zijn die aan zullen geven dat uw wederkomst steeds dichterbij komt. En misschien leven wij nu wel in die tijd en zijn wij wel die generatie die het gaat meemaken dat u verschijnt op de wolken des hemels. We bidden u, Heer, dat u onze harten vervult met verlangen en met verwachting. We kunnen soms zo bezig zijn met het hier en nu. Ook in ons christelijke leven, ook in ons kerk zijn, ook in onze persoonlijke omgang met u. Het lijkt zo vaak te gaan om alles van vandaag en morgen. Maar Heer, we bidden u dat u onze harten vervult met dit verlangen, met dit ene woord dat het ook met hoofdletters geschreven mag worden in ons hart. Kom, kom Heer Jezus. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we ons verliezen in eindeloze discussies die alleen maar leiden tot hete hoofden en koude harten? Raak onze harten aan en maak ons vol verlangen en vol verwachting naar uw komst. En wij bidden het u, met elkaar, samen met de Geest. Kom, Heer Jezus. Maranatha. Amen.